Ja, welkom lieve luisteraars bij een nieuwe aflevering van Leiden met een leeg hoofd. Mijn naam is Casper Jones en vandaag spreek ik Johan Bontje. Johan is nu executive coach en leiderschapsontwikkelaar en heeft daarvoor, dat doet nu ruim 20 jaar. En daarvoor heeft hij ruim 20 jaar in het zakenleven gewerkt bij Boer en Kroon. Welkom Johan. Mooi om hier te zijn.
Fijn, ja. En dat jij er bent ook.
Ja, ja. We zitten hier bij jou in een tuinhuis. Een heerlijke plek. Met een haartje aan en met de hond erbij. Dus nou, heel huiselijk in ieder geval.
He? Mooi, ja. Dat vind ik ook mooi eigenlijk. Als, ja. Als het leven huiselijk kan zijn.
Ja, ja dat vind ik ook heel mooi, ja. Hé, hey, en wat ik al in de inleiding zei. Je hebt iets van ruim 20 jaar bij Boer en Kroon gezeten. En toen besloot je eigenlijk een beetje, hè, dat is ook een beetje vergelijkbaar denk ik met mijn eigen pad, van ik ga andere dingen doen. Kan je daar iets over vertellen, hoe dat toen zo ging?
Ja, ja, we hadden een prachtig bedrijf opgebouwd. Waar ik begon als adviseur, waren met 9 mensen toen ik kwam. En hebben eigenlijk in de jaren 80 en 90 is dat uitgegroeid tot een bedrijf met 300 professionals en wat ondersteunende staf. En de laatste 15 jaar was ik mede-eigenaar geweest. En het ging eigenlijk alsmaar groter, meer verdienen. Een stukje van zeg maar de elan die ik in het begin heb ervaren, die raakte ik wat kwijt. Maar ik denk eigenlijk nog veel belangrijker dat ik in het eigen leven, mijn pad in de liefde niet helemaal liep zoals ik dat zelf had gewenst met mijn hoofd. En dat ik toen ook ben gaan afvragen, ja, waar gaat het leven eigenlijk over? En wat betekent het voor mij? En wat is eigenlijk de essentie voor wat ik hier kom doen? En in die ontdekkingstocht ben ik toen heel veel mensen uit de esoterie tegengekomen. Mensen met de heldere intuïtie. Mensen uit de astrologie. Mensen uit de iriscopie. Nou ja, allerlei vormen die eigenlijk heel veel kennis bij zich hebben, die voor mij eerst super verdacht was. Ik dacht, hier klopt niks van. Dus ik herinner me nog mijn eerste kennismaking met een astroloog, dat ik daar buitengewoon argwanend, iemand had me dat aangeraden, ben ik toch gaan doen. En ik dacht, nou, dit kan niet waar zijn. En dus ik vertelde dat ook, dat ik eigenlijk, nou ja, het op voorhand eigenlijk niet iets vond, maar wel kwam kijken uit nieuwsgierigheid. Waarop die astroloog zei van, nou ja, dit is gewoon kennis van 10.000 jaar oud. Het is ver voordat wij überhaupt begonnen met nadenken. Althans, met nadenken zoals we dat nu doen in de wetenschap. Dus, in mijn leven heb ik meerdere astrologen ontmoet. En bijna allemaal zijn het mensen met een technische achtergrond. Die zijn begonnen omdat ze wilden bewijzen dat het onzin was. En vervolgens na een aantal jaar kwamen ze tot ontdekking dat er eigenlijk veel meer wijsheid in zat. En zijn ze zelf consulten gaan geven. Dus dat is heel, vond ik een enorm blik verruimend. En eigenlijk door een aantal andere activiteiten ben ik gaan scholen in intuïtie. Waar je prachtige scholen voor hebt. Ook trouwens in Amersfoort, vlak bij jou. Mensen in intuïtie. En dat vond ik fenomenaal en eigenlijk heel erg leuk. En ik merkte dat het een heel ander potentieel bij mij aansprak, waar ik in het bedrijfsleven wat minder aan toe kwam. Dus ik denk dat dat een veel belangrijkere bron is geweest om op een gegeven moment te besluiten, dit is genoeg, ik ga wat anders doen. Ik dacht dat ik een film ging maken. Ik had iemand ontmoet die film had gemaakt en die had een opleiding gedaan in L.A. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga zo'n film maken over een vriend van mij, Herman Bruin. Een man met wie ik ook mijn eerste boek schreef. En ik ben op weg gegaan naar L.A., maar ik ben er eigenlijk nooit aangekomen. Ik ben een aantal maanden in Hawaii geweest. Ik ben een klein jaar in Vancouver geweest, waar ik dacht te gaan wonen, maar er gebeurden andere dingen in mijn leven, waardoor ik uiteindelijk toch weer hier in Nederland terecht ben gekomen. En die dingen zijn eigenlijk allemaal hebben die te maken met eigenlijk de ontdekking dat mijn leven meer gaat over bewustzijn en voelen, als dat het gaat over heel systematisch logisch denken. Maar tegelijkertijd zit dat er zo diep in dat het eigenlijk nu een mooie combinatie is geworden.
Ja, waar mooi.
Ik veel mensen mee kan helpen.
Ja, mooi. En nog heel even terug naar die periode van toen je dus besloot om weg te gaan uit zeg maar, de zakelijke wereld. Dat je meer. Had je toen ook het gevoel dat je meer ruimte wilde maken voor dat andere? Of had je toen al een soort plan van oh, dit? Ja, je zei van ik dacht dat ik een film ging maken. Of ontstond dat? Of hoe ging dat?
Ja, nee, ik was bezig met de strategie voor het bedrijf en een klein clubje deden we dat. En toen voelde ik eigenlijk steeds meer van dit is niet mijn toekomstige wereld. Maar gelijkertijd, ja, is dat ook een hele mooie gouden kooi. Ik had prachtige collega's. Ik vond op zich werken altijd hartstikke leuk. Dus rationeel kwam ik daar eigenlijk niet uit om op te stappen. Maar toen was ik met een vriend naar Wenen en om een neef van mij op te zoeken, die daar studeerde. En gingen met z'n drieën naar de opera. En toen we terugkwamen van de opera, zei ik van, ik ga stoppen met mijn werk. Toen zei die vrienden, fantastisch, laten we bier drinken. Dus we zijn die avond gaan stappen naar de opera. En toen de volgende ochtend werd ik om 5 uur wakker. En toen heb ik een brief geschreven aan mijn maten. En bij het ontbijt las ik dat voor. En die vrienden zeiden, ja, weet je, gisteren was fantastisch. Maar je moet eerst nog even tijd nemen om over na te denken. Maar wat ik merkte, was er was gewoon een dubbeltje gevallen. Het was klaar. Het leven vroeg mij voor iets anders. En dat gevoel is ook nooit weggegaan. En ik heb het wel gemist. Hè? Vooral het werken met jonge, intelligente mensen aan prachtige uitdagingen in de maatschappij. Maar ja, het voelde gewoon, mijn pad is een ander pad.
Ja, dat herken ik ook in mijn eigen ontwikkeling. Hè? Dat ik nu ook voel van, ik mag ruimte maken voor iets anders. En wat ik zelf wel heel erg voelde, ik weet niet of jij dat herkent, is dat naarmate ik gevoeliger werd en steeds meer open stond inderdaad voor ook voor andere bronnen van informatie. Hè? Bijvoorbeeld ook de astrologie en ook, we hadden het net even over human design. Maar naarmate ik steeds meer daarover opensta, merkte ik wel in mijn omgeving, in mijn zakelijke omgeving, dat ik steeds meer merkte dat die ratio echt wel op één staat, een soort goud is. En dat gevoel at best bronze is. Hè? En ik merkte dat er eigenlijk steeds minder, naarmate ik gevoeliger werd, er steeds minder ruimte was voor mij met mijn gevoel. En dat vond ik, vond ik een ontwikkeling, een opvallende ontwikkeling, laat ik het zo zeggen. Omdat een paar jaar eerder had ik dat natuurlijk helemaal niet in de gaten. Sterker nog, ik deed gewoon mee in vooral het rationele stuk. Herken je dat of niet? Of,
ja, heel erg. Ja. Het begon bij mij een beetje in de eind 80. Ik had iemand ontmoet en die vertelde dat hij net 50 was geworden. Ik zei, ja man, je ziet eruit als 40. Ik kan me helemaal niet voorstellen. Nee, ik heb net de marathon in New York gelopen met vrienden. En daar mijn 50ste verjaardag gevierd. En ik dacht, wow, dat moet ik eigenlijk ook gaan doen. De marathon gaan lopen en voor eeuwig jong blijven. Nou, dat laatste kan ik verzekeren, dat zit er niet helemaal in. Maar heel jong van, goed voor je lijf zorgen, maar ook sportief bezig zijn. Dus ik belde vrienden op en ik zei, kom, we gaan de marathon lopen in New York over een jaar, anderhalf jaar. En nou, de meesten zeiden, ja, nee, ik heb het te druk. En zei, oh, dan moet je het juist doen. En ik kwam thuis en ik zei, goh, ik heb iets nieuws. Ik ga de marathon lopen en ik zet het op de allereerste plek. Wat mijn partner zei van, alweer iets anders op de eerste plek. Ik ben het eigenlijk wel een beetje zat. Maar het fascinerende was dat eigenlijk door het gaan lopen van die marathon, ik ook met mijn gevoel in aanraking kwam. Want als ik dan hard gelopen met die vrienden of alleen, en ik kwam thuis en ik ging even in bad, dan kwamen die gevoelens. En dat waren meestal gevoelens van onbehagen, ongemak. In ieder geval die gevoelens die ik mijn leven lang had kunnen wegstoppen met druk bezig zijn. Dus dat was ook wel uitdagend, want ik wist niet zo goed waar ik met die gevoelens naartoe moest. En dus dat heb ik eigenlijk op die manier, stap voor stap, ben ik mij bewust gaan worden van een heel ander deel van mijn leven, wat weinig plek heeft gekregen. En dat is een reis waarin ook eenzaamheid hoort en verdriet. Maar ook heel veel levensplezier. Want dat weggestopte verdriet of weggestopte boosheid of weggestopte eenzaamheid leidt ook zeg maar, een deel van de levensvreugde onderdrukt had. Die zit eronder, zou je kunnen zeggen. Maar goed, het vroeg wel echt tijd, ruimte, afzondering. Dus ik heb ook eens een sabbatical genomen. Wat op zich trouwens heel leuk was, want mijn maten, die tijd hadden we 7 maten van Boerenkroon. En ik had een brief geschreven van, ik denk dat ik in een midlife crisis zit en dat ik er gaan even tussenuit moet. Waarop bij de start van de vergadering eens zei, nou ja, als Johan dat vraagt, dan moet ik gaan doen. En eigenlijk zei de rest van, ja, misschien later, hè, maar je bent nu onmisbaar en het is beter dat je dat wat verder opdoet. En de voorzitter zei aan het eind van, nou, je hebt ons allemaal gehoord, we horen wel wat je doet. En ik had eigenlijk tegen mezelf gezegd van, als het niet oké is, dan ga ik eruit, dan stop ik ermee. Want ik heb gewoon die ruimte nodig. En die moet ik echt pakken. Maar dat was fantastisch van die voorzitter, eigenlijk heel wijs. Dat die zei van, we horen wel wat je doet. Dus mijn eerste reactie was, ik ga het niet doen, want ze willen het niet. En toen dacht ik, god, toen ik 40 was, dacht ik, ga 40 dagen op een berg zitten. Toen paste het ook niet. Hè? En nu ben ik 44 en ik wil echt eigenlijk even eruit. Dus toen heb ik een paar voorzorgsmaatregelen genomen om te zorgen dat de business door zou gaan als ik er niet zou zijn. Dus iemand die niet geschikt werd geacht om partner te worden, hebben gevraagd om tijdelijk partner te worden. Dat was een apart soort constructie met de afspraak dat na 3 jaar geëvalueerd zou worden of die dat kon blijven. En nog een aantal andere maatregelen. En het hele fascinerende was dat in dat jaar dat ik, eigenlijk half jaar dat ik weg was, is in dat boekjaar, was de omzet met 50% toegenomen. De winst was verdubbeld, want niemand had tijd gehad om kosten te maken. Kosten te maken. Dus het was eigenlijk het beste wat ik kon doen. Ik had iedereen nog even daarna gevraagd van, goh, hoe was het zonder mij? En mij zei ook wel lekker, want ik was dat geheim in mijn nek kwijt van jou. En dan kreeg ik van de klant wel een 8 min, maar dat vind ik ook prima. Maar ik kon wel veel rustiger werken. En ik kwam eigenlijk in feite tot de ontdekking dat ik de boel tegenhield in zijn groei. Iedereen had in de tussentijd een mobiele telefoon gekregen, wat ik voor die tijd mooi had kunnen voorkomen. Maar goed, dat was eigenlijk wel gewoon de tijd. Dus het was een enorm mooie groeistap voor het bedrijf dat ik er niet was.
Ja, het mooie is eigenlijk dat dus de ruimte die jij nodig had en pakte, dat eigenlijk de omgeving ook die ruimte voelde.
Ja, wel de mensen die er uiteindelijk toen, laat ik zeggen, direct met mijn werkstuk bezig waren. Ja. Helemaal waar, die voelden dat ook.
Ja, precies. Ja. Nee, ook een soort spiegel eigenlijk dan, ja.
Ja.
Hey, nu zijn we ruim 20 jaar verder en je hebt heel veel gedaan. Doe je dus op gebied van leiderschapsontwikkeling, van executive coaching, op gebied van faciliteren en begeleiden van mensen op hun zielenpad, denk ik.
Ja, dat klopt wel, maar dat is vaak niet de vraag die waarmee mensen komen. Maar dat is ook omdat het begrip ziel in de maatschappij nog niet zo'n hele duidelijke eigen plek heeft. Terwijl in onze taal hebben we zielsblij, zielsgelukkig. Dus het is eigenlijk iets wat er wel is, maar waar niet zoveel aandacht voor is. En als je de krant zou nalopen en je zou kijken in het FD hoe vaak het woord ziel aan de orde komt, dan zou je verdrietig worden van het feit dat het lijkt alsof het iets is wat niet bestaat in onze samenleving.
Nee, terwijl bezieling of een bedrijf met een ziel, of iedereen snapt dan wel waar je het over hebt. En iedereen denkt dan ook van, oh ja, daar zou ik wel willen werken, bij wijze van. Hè?
Ja, steeds meer.
Ja, steeds meer. Ja. Hey, en de mensen die op jouw pad komen, met wat voor vragen komen ze dan in de eerste aanleg?
Die komen bijvoorbeeld dat ze benoemd zijn en dat ze met hun als voorzitter van de directie, en dat ze nu niet meer één zijn met de peers waar ze daarvoor in een directieteam zaten. Grote overgang voor veel van de mensen. Spanningen met de Raad van Commissarissen. Slapeloosheid. Hè? Mensen die slecht slapen. Altijd met koude voeten rondlopen. Merken dat ze eigenlijk heel erg vastzitten in het hoofd. En daar meer uit willen. mensen die zich afvragen, wat zijn mijn volgende stappen in het leven? Blijf ik dit doen? Ga ik naar een andere baan of niet? Mensen die willen groeien met hun organisatie. Zich afvragen van, ja, wat is daarvoor belangrijk? Dus eigenlijk een stukje reflectie met de mensen die een grote verantwoordelijkheid dragen over waar zij staan in het leven. En dan gebeurt het nog wel eens dat als we dan eenmaal, zeg maar, in gesprekken komen, dan wordt er eigenlijk, zeg maar, een soort wakkerheid van, ja, wat is eigenlijk mijn zielenwens? Wat wil ik ten diepste? Waarvoor ben ik hier eigenlijk precies? Dat is ook een vraag die ik vraag aan mensen stel. Nou ja, in het begin is dat buitengewoon confronterend, want dan komen ze vaak tot de, dat weet ik eigenlijk niet. Nou, en dan gaan we pad uitstippelen om dat te ontdekken. En ja, het zijn hele mooie reizen, want dan kom je ook bij gevoel, bij je innerlijk weten. Maar om dat te bereiken heb je een beetje rust nodig. De natuur is daarin heel belangrijk. Ik ben kort na dat ik weg was bij Boerenkroon, hebben we een conferentie gehad in Putten met 200 mensen, geïnspireerd door Wijfels en Burgmans, om eigenlijk te kijken naar nieuw leiderschap in de samenleving. En een van de initiatieven die daaruit naar voren is gekomen is de Foundation for Natural Leadership. En nou, dat we toen met een aantal mensen hebben dat opgezet. En dan nemen we mensen mee naar de natuur in Afrika. Daar ben je met een groep van 6, 7 mensen. Gidsen, 2. Ja, eigenlijk loop je dan in de wildernis tussen de wilde dieren. En dat is een enorme eye-opener voor veel mensen. Om eigenlijk echt voor het eerst sinds heel lang weer heel stil te worden. Helemaal te verbinden met de natuur. Uit het hoofd te gaan. En om dan eigenlijk vaak ook door synchroniciteit, door toevallige dingen die er gebeuren, tot ontdekking te komen waar ze wel en waar ze niet op een spoor zitten die voor hen echt klopt.
Ja, het is ongelooflijk inderdaad dat soort trails, ik heb er ook wel één mogen doen, wat die inderdaad, wat voor impact die hebben. Dus ongelooflijk is dat.
Ja.
Dus zelfs geloof ik heb het overigens niet gelezen, maar zelfs is daar onlangs zag ik een proefschrift over verschenen.
Ja, klopt. Boy van Droffelaar heeft daar een proefschrift over gemaakt. En over de resultaten van waartoe leidt voor mensen in leiderschapsrollen. Ja, en daar komt gewoon heel overtuigend uit hoe effectief eigenlijk het is om dat te doen.
Ja, en ik denk dat ook een belangrijk onderdeel is dat je even stapt uit al je patronen. Hè? Omdat je dus vaak ook in een ander land, dat je dus even niet in Nederland zit, waar je heel veel verplichtingen hebt, sociaal, zakelijk, kinderen, sport, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En als je dan daar bent, dat je dan even uit al die verplichtingen stapt. Dat je letterlijk de ruimte creëert om even daar helemaal los van te komen.
Ja, dat is een deel. Je wordt ook geconfronteerd met hele oude oerangsten. Die zeggen ook wel dat wij als mens uit Afrika komen van origine. Maar er zijn mensen die, als je daar rondloopt tussen de wilde dieren, doet dat iets met je systeem, zou je kunnen zeggen. En dat brengt een bepaalde alertheid, wakkerheid, een bepaalde verbinding, hè, brengt dat tot stand. Waardoor er een stuk openheid ontstaat in de groep waarmee je op dat moment op pad bent. En eigenlijk merkt dat een aantal dingen waar je nooit over praat of die je voor jezelf hebt gehouden, dat die er gewoon mogen zijn. Omdat anderen eigenlijk ook dat soort onderwerpen, met dat soort onderwerpen bezig zijn. En dat leidt tot een enorme verbinding met elkaar, maar ook in jezelf. En dat heb ik voor mij eigenlijk uitgevonden dat als we het hebben over leiderschapsontwikkeling, dat het eigenlijk veel meer gaat over het delen van ieders eigen ontwikkeling. Dat zo'n verbinding geeft met elkaar en zo'n openheid om zowel naar de kwetsbare als naar de hele krachtige kanten te kunnen kijken en die te kunnen omarmen. Dat er aan het eind eigenlijk gewoon een team ontstaat, terwijl het helemaal niet de bedoeling is om een team te laten ontstaan. Maar het is eigenlijk een resultante van een stuk openheid en delen en kwetsbaarheid en ervaringen delen, die ertoe leidt dat er enorme verbinding ontstaat. En dat zij dus ook in het werkleven veel meer kunnen doen.
Ja, want dat is voor mij ook wel echt een sleutelwoord. Verbindingen. En dan primair met jezelf. En vanuit die verbinding kan je dan verbinding maken met je omgeving.
Ja.
En inderdaad, wat mij ook opvalt. En ik heb met jou een keer met Suzanne Bontje een wat kortere masterclass gedaan. Of van 3 dagen.
Ja, Being Leadership.
Ja, Being Leadership in Nederland. En dat was ook zo onder de indruk inderdaad. Ik noem het even van de collectieve wijsheid. Hè? Dat je, en dat vond ik wel mooi hoe jij en Suzanne dat begeleiden. Dat jullie ook echt als facilitators onderdeel zijn van de groep. En niet boven gaan staan, niet onder gaan staan, maar gewoon onderdeel zijn. En dat vanuit dat veld, we met elkaar, we waren met z'n 6, dus met jullie erbij, met 8. En door het delen, het spiegelen, hè, want als iemand anders zijn verhaal vertelt, gaat er ook iets met mij, gebeurt er iets. Denk ik, oh, hoe zit het eigenlijk met mijn vader of moeder? Of hoe zit dat eigenlijk? En waardoor dat iedereen wel de aandacht op die ene persoon heeft, zie je, ja, gebeurt er iets in de collectieve wijsheid, waardoor er nog meer energie of nog meer intensiteit, nog meer kracht of power komt, waardoor iemand bepaalde thema's of patronen nog scherper kan zien of nog beter kan aankijken. Ja, het is echt magisch eigenlijk, hè?
Ja.
Wat er dan gebeurt.
Het is ook echt, we hebben het nu een paar keer gedaan. Het is ook echt magisch wat je zegt, omdat mensen soms een eigenschap onderdrukken, waar bijvoorbeeld kwetsbaarheid of verdriet laten zien of durven gaan staan voor je mening. En die stoppen ze weg. En tijdens die workshop zorgen we dat datgene wat het meest essentieel lijkt, dat zeg maar naar boven komt. En dan merken ze ineens de kracht ervan. Waarvan ze eigenlijk verrast worden, omdat de hele groep meedoet en de groep ook feedback geeft over wat zij daarin ervaren. En dan niet te veel vanuit het hoofd, maar veel meer vanuit het lijf. Zie je dat ze eigenlijk daarna echt kunnen omarmen dat ze ook kwetsbaar mogen zijn. Of dat ze ook zichzelf mogen laten horen. Of dat ze hun boosheid mogen inzetten op het moment dat ze die voelen. En ja, dat is prachtig. Ik krijg ook ontzettend mooie reacties van de mensen daarop.
Ja, lijkt me ook heel dankbaar werk. Hè? Want het is natuurlijk zelf ook natuurlijk elke keer weer een reis. Hè?
Ja, ja, absoluut. Ja, absoluut.
Leer je zelf ook elke keer weer van.
Elke keer weer. Ja. Elke coachklant, elke workshop die we doen. En wat ik mooi vind is dat we heel veel met de natuur zijn gaan doen. Nature is not demanding. De natuur vraagt niks van ons. Waardoor we eigenlijk heel makkelijk onszelf kunnen zijn. En ik vind het goed dat Prinses Irene een boekje schreef over wat de Telegraaf noemde praten met bomen. En het heette volgens mij dialoog met de natuur. En dan heb ik wel eens, als ik een lezing geef, dat ik dan aan mensen vraag van, goh, kun je wat voorstellen bij praten met bomen? En weet je, dan kijk je toch een beetje aan van, gaat het nog helemaal goed hier? Hè? En dan zeg ik, ik vind het zo raar dat er mensen zijn die denken dat je kan praten met bomen, hè? dat niet waar is.
Ja,
en dan denken ze, oké, wat bedoelt hij nou precies? Ik woonde in Amsterdam vlakbij de Zuidas. Dan ging ik wandelen over de Zuidas. Er was niemand. Ging naar het Amsterdamse bos. Struikelde je over mensen op zondag. Ja, waarvoor gaan al die mensen naar het bos? Toch gebeurt er iets tussen die bomen en... Ja, het is misschien geen Nederlands praten. Hè, maar er gebeurt iets in de uitwisseling. Nou ja, dat bewustzijn. Hè, omdat zeg maar, eigenlijk veel meer te krijgen. Hè, en Dat is volgens mij heel belangrijk. Maar het leuke is dat door het werken in de natuur, dat eigenlijk vanzelf gebeurt.
Ja, ja, en het mooie is dat ik ben nu een maand of 6 werk ik niet meer. Ofthans niet meer in kantoren en dergelijke. En ik ben heel veel in de natuur. Ik heb honden. En mijn zoon, mijn oudste 16, die wil ook graag. Die vraagt iedere dag, pap, zullen we even de natuur wandelen? Die is ook, vindt hij heerlijk namelijk. Hij voelt zich daar gewoon lekkerder. En het gekke is dat ik dan gedurende mijn afscheidsronde weer een paar keer op kantoren was om afscheid te nemen. En toen voelde ik ook gewoon in die kantoorruimtes binnen no time mijn lichaam ook gewoon een beetje uitschakelen. Zo van, ik weet niet precies wat er gebeurde, maar wel een hele andere soort energie. Misschien dat er wel geen dialoog was, hè, met de muren of I don't know. Maar dus omgekeerd, ik herken zeker dat er heel veel dialoog is in de natuur. En inderdaad op een andere frequentie of een ander niveau. Maar dat is er zeker. Ja, dat zeg je mooi. Ja. Hey, en trails, dat heb je genoemd en nu ook de masterclass. Zijn er ook andere manieren om uit het hoofd te komen? Of meer in het lichaam of meer in verbinding te komen?
Ja, misschien eerst nog even stilstaan bij het belang van het lichaam. Ik ben op een gegeven moment haptonomie gaan studeren. Dat is een post-HBO-opleiding. En een van de dingen die ik heb geleerd is dat het lichaam maakt altijd, als er iets gebeurt, een reactie of er naartoe of ervan weg. Dus eigenlijk altijd eb of vloed, hè, zou je kunnen zeggen. En het interessante is dat in elk spiertje van ons zitten cellen, dan noemen ze de proprioceptie. En dat is een stukje van de spier die het signaal geeft terugtrekken of uitreiken. En dat lichaam, dat doet dat voordat het denken begint. En wat we vaak doen met het denken, is dat als wij denken, nou, het is toch een aardig iemand, dan gaan we dat signaal van het lichaam eigenlijk gaan we overheen. En dan zeggen we, is toch oké, diegene, kunnen we aannemen als sollicitant. Maar als je leert goed naar het lichaam te luisteren, heeft hij al lang het signaal afgegeven, het is oké of het is niet oké. En met het verstand gaan we dat dan een beetje vertroebelen. Dus het luisteren naar je lichaam, het kijken naar de signalen van het lichaam. Wat zegt het lichaam? Reikt het uit of trekt het terug? Is eigenlijk veel, veel intelligenter systeem dan het systeem van het hoofd. Maar als we geoefend zijn om zeg maar, niet naar het lichaam te luisteren, maar te luisteren naar hoe het hoort of hoe het vroeger thuis was of hoe je het geleerd hebt op de universiteit of op school, dan gaan we heel vaak over dat signaal van het lichaam heen. Dus het is een hele kunst om weer echt in contact te komen met het eigen lichaam. Nou, en daar zijn haptonomen een fantastische hulpmiddel bij.
En wat doet een haptonoom precies? Dat weet ik eigenlijk niet.
Nou, een haptonoom gaat, zeg maar, let heel erg op het voelen, op het lijf, wat het lijf zegt. Een haptonoom kan ook heel goed voelen of je aanwezig bent in je lijf. Heel vaak als we met iemand in gesprek zijn, dan gaan we naar voren buigen en dan gaan we eigenlijk een beetje in de ander zitten. Waardoor het contact met je eigen lijf voor een deel verliest. Waardoor je ook moe wordt, waardoor je veel energie van de ander binnenkrijgt in plaats van met je eigen energie in verbinding blijven. Dus die haptonoom heeft daar een hele, die leert om zo te kijken en via zijn eigen lichaam ook jouw lichaam te voelen, om te kijken waar ben je aanwezig, waar ben je niet aanwezig. Zijn je voeten gevuld of zijn die eigenlijk, staan ze wel op de aarde, maar zit daar weinig leven in? Zit je erg in je hoofd of zit je in het lijf en in welke delen van het lijf zit je dan wel en in welke delen zit je niet? En hoe kan je daar meer terechtkomen?
Mooi. Eigenlijk dat dialoog in het bos, maar dan met mensen.
Ja, dat is helemaal in samengevat. Ja. Dat is het. En dan kom je ook bij, wat is eigenlijk je grondpatroon? Bijvoorbeeld mensen hebben grondpatronen. De een die heeft de neiging om naar fight te gaan. Dus die gaat altijd een beetje de strijd in. Soms ook als een manier om zichzelf te reorganiseren. Dus om te kijken wat hij eigenlijk echt voelt. Sommige mensen gaan in de freeze. Sommige mensen gaan in de flight. Als je weet dat je geneigd bent om altijd in de flight te gaan, kun je leren om daaruit te gaan. Heel vaak is flight ligt dicht aan tegen bijvoorbeeld verdriet. Maar als je hebt geleerd, zoals ik thuis, jongens huilen niet, heb je heel goed geleerd om verdriet geen plek te geven in het leven. En om dan dat weer te incorporeren, dat geeft heel veel ruimte, maar ook heel veel barrières om dat eigenlijk in jezelf helemaal toe te staan. Nou, en dat is ook met, boos zijn. Hè? Mensen die zijn boos, maar die maken geen verbinding, dus die gaan echt in de fight. Maar je kan ook boos zijn en tegelijkertijd ook verbinding houden met de ander. En dan krijg je een productieve vorm van boosheid. Er zit ook veel energie die je vrij kan maken. Als je hebt geleerd thuis dat je nooit boos mag zijn, heb je ook geleerd om een deel van je energie te onderdrukken. Nou, met dat soort vraagstukken kan zo'n haptonoom super helpen.
Ja, mooi, mooi. Het zou eigenlijk gewoon een onderdeel van school moeten zijn. Hè?
Ja, hoe mooi zou dat zijn. Ja. Ja. Ja.
Dat we onze kinderen dit al leren, naar zichzelf te luisteren en te voelen en dat anderen hen daarbij begeleiden en helpen.
Ja.
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 Wie weet, hè, gaat dat nog gebeuren?
Ja, ja, ik hoop dat, dat we daar, er wordt steeds meer gesproken, het school met het hart en het nieuwe onderwijs vormen. En één ding is wel duidelijk, dat we echt toe zijn aan een heroriëntatie op dat gebied. Maar het is een best taaie kost om dat voor elkaar te krijgen.
Ja, ja, het is sowieso natuurlijk moeilijk om bestaande systemen om te buigen. Het kan natuurlijk wel, kost veel tijd, maar... ik heb het bij mijn eigen bedrijf meegemaakt. Echt een cultuurverandering. Van meer een cultuur wat meer toch was gestoeld op controle naar een cultuur van vertrouwen. Dat heeft wel minimaal 5, 6, 7 jaar geduurd voordat het mogelijk was. Maar het is wel gelukt. Maar dat zijn 100 man. En als je praat over het onderwijs, dat zijn duizenden mensen.
Ja.
Maar ja, we hadden het net al even over. Is dan zeg maar de manier om dat vanuit binnen uit te doen? Of moet je iets nieuws starten? Of zou je allebei moeten doen? Ja.
Beide, ja. Heel erg. Ja. Ja. Ja, het moet vooral... Ik zie heel veel mensen die op een gegeven moment spiritueel wat wakkerder worden. Of hun bewustzijn wordt groter. En dan hebben ze de neiging om... ik moet niet meer in de context zitten waar ik in zit. Maar de echte uitdaging is eigenlijk om in de context waar je in zit... te gaan staan voor wat je voelt als je nieuwe waarden, normen, dingen die je belangrijk vindt. Maar voor heel veel mensen, ik zie mijzelf, is dat eigenlijk soms te spannend om dat te doen in die bestaande context. Dus denk je, maak ik een andere context waarin ik dat makkelijker kan beleven, ervaren. Maar eigenlijk is het mooiste als je dat doet binnen.
Ja. Nou, ik heb zelf wel ervaren dat op een gegeven moment kost me dat gewoon zoveel energie... dat ik eigenlijk meer vanuit liefde voor mezelf denk van ja, tuurlijk, ik kan het hier blijven proberen en doen. Maar ja, dat kost me gewoon te veel energie. En als, ja. Als ik dan wat liever voor mezelf ben, dan ga ik het... Ja, dan is het gewoon tijd om op een andere plek iets te gaan doen, te creëren... waar meer gelijkgestemde of in ieder geval meer mensen met hetzelfde gedachtegoed aan de slag gaan... Maar ik snap wel wat je bedoelt. Is dat ik denk ook dat het allebei is, hoor, van binnenuit en van buiten, dat mensen nieuwe dingen starten, zodat ook. Ik noemde net al even bijvoorbeeld een Jos de Blok met buurtzorg die laat zien hoe het kan, op een nieuwe manier. Dus dat is heel inspirerend. Dat hebben we natuurlijk ook nodig van Show Us the Way. En maar dat is natuurlijk altijd een spanningsveld, hè? Ik sta voor wie ik ben. En zeker als je steeds gevoeliger wordt, oké. En die omgeving die dat wel of niet accepteert. Maar,
ja.
Maar hoe zie jij dat? Want ik kwam gisteren tot inzicht van eigenlijk... Als ik zeg van, maar de omgeving accepteert dat niet. Eigenlijk is dan nog steeds een deel in mij die niet mezelf accepteert. Dat het een soort wisselwerking is. Zie je dat ook zo of niet?
Ja, nou... Het heeft twee lagen. Kijk, ik weet dat jij in jouw bedrijf ook een heleboel bakens verzet hebt.
Zeker.
En een heleboel nieuwe elementen hebt ingebracht. En dan is de vraag of op een gegeven moment... of datgene wat past bij jouw pad... Hè, of dat nog past bij het pad van de organisatie waar je onderdeel van bent. En als je tot de conclusie komt dat dat niet zo is... dan is het ook goed om het los te laten. Maar... het is niet goed om het los te laten op het moment dat eigenlijk dat pad van die organisatie nog best heel veel aanpassing kan gebruiken en daar ook open voor zou kunnen staan als jij helemaal in jouw kracht gaat staan. Nou ja, en dat is een fine line die je eigenlijk niet voor een ander kan beslissen. Die kun je alleen maar heel deep down in jezelf voelen. Maar het is wel mooi als datgene wat je zou willen realiseren in een relatie of in een relatie tot een bedrijf, dat je eerst kijkt of je dat binnen die setting kan realiseren. En als dat echt niet meer klopt, hè, kan je op een gegeven moment besluiten om een ander pad te kiezen.
Ja. Ja, dus eigenlijk zeg je ook van ook niet te snel opgeven, zeg maar. Kijk, uiteindelijk overal waar je komt en je wil staan voor wie je bent, dat gaat gepaard met weerstand. Dat is eigenlijk ook een soort brandstof voor veranderingen, zeg ik altijd.
Ja.
Dat hoort erbij.
Ja, en dat vraagt om de moed om op te staan. En te delen wat jij echt te vertellen hebt.
Hey, en we hebben nu trails gehad over haptonomie. En nog andere manieren om uit het hoofd te komen? Want
ja, er zijn een paar hele belangrijke. Ik heb een goede vriend van mij, liepen we vaak in het bos en dan zeiden we, goh, hoe zetten we dat hoofd uit? Terwijl we in de tussentijd met het hoofd het leven bespraken. En hij was eigenlijk de echte deskundige, want hij heeft op een gegeven moment een enorme burn-out gehad en heeft een jarenlang in stilte gezeten, in kloosters geweest, nou ja, van alles gedaan om dat hoofd uit te krijgen. En toen hebben we uiteindelijk besloten om samen een training te gaan geven. Die heet Meer uit je mind. Eigenlijk vanuit twee optieken meer uit je hoofd gaan. En in feite ook er meer uithalen. Want kijk, dat hoofd moet niet helemaal leeg zijn. Want als je op een stoplicht aanrijdt, is het best handig. Als dat hoofd eventueel zegt, goh, het is rood, dan moet je stoppen. Maar het is heel vervelend als die... Als dat hoofd eigenlijk vooraan in de bus zit en de plek van de buschauffeur inneemt. Dan, dan raak je heel makkelijk verdwaald. En dan gaat eigenlijk dat hoofd alles besluiten. Terwijl we net al verteld hebben hoe het lichaam veel intelligenter is. Dus de kunst om dat van tijd tot tijd uit te zetten. Maar hoe zet je dat uit? Nou, dat één manier is om in ieder geval eerst even stil te worden. Te gaan zitten of te gaan staan. In verbinding te maken met je billen, met je benen, met je lijf. Dan is er eigenlijk een tweede stap. En dat is om te zorgen dat je tong ontspannen in je mond ligt. Als je tong heeft een directe verbinding met je hersenen. En als jij denkt, auw. Dan begint je tong, op het moment dat je dat denkt, begint zich al voor te spannen om het woord oud te formuleren. Dus als je die tong in een zeg maar, aangespannen setting in je mond houdt, dan worden eigenlijk je hersenen actief. Dus als je 's nachts wakker wordt en je wordt wakker van allerlei gedachtes, moet je maar opletten of je tong ontspannen is. En dan zul je merken dat eigenlijk zo goed als altijd je tong heel sterk tegen je bovengehemelte aangedrukt zit. En er blijkt, hebben we eens proefjes mee gedaan, dat als je die tong ontspant, dat het ongeveer de helft van het aantal gedachten in je hoofd scheelt.
Zo.
Dus dat is enorm veel. En ander ding wat heel belangrijk is, is om op je ademhaling te letten. Dus als je de ademhaling zeg maar, boven en oppervlakkig doet, dan stimuleert dat je denken. Als je je ademhaling naar je buik toe brengt, dan vermindert dat ook het aantal gedachten wat je hebt per minuut. Dus dat is een tweede hele belangrijke. En een derde is eigenlijk om je te verbinden met de hele omgeving. En niet heel specifiek te richten op een onderwerpje. Maar eigenlijk je de hele tijd bewust te zijn van het feit dat je in een veel groter kader leeft. En het onderwerp of het signaal wat je van buiten hoort zich binnenin je te laten ontvouwen. Nou ja, en dat is eigenlijk als je die elementen meeneemt voor jezelf, kom je in een setting, wat je bliss zou kunnen noemen, dan hecht het niet zo aan. Je kan gedachten laten komen en laten gaan. En dat draagt enorm bij aan het echt alert zijn op het moment dat het echt moet. Hè? En veel meer in geluk vertoeven op alle andere momenten die beschikbaar zijn.
Ja, het draagt bij aan de kwaliteit van leven, zou je kunnen zeggen.
Ja, absoluut. Ja. Absoluut, ja. En het levert plezier.
En het mooie is dat dat zowel in je privé en in je zakelijk... Hè, want eigenlijk dat onderscheid heb ik eigenlijk zelf nooit helemaal begrepen. Privé en zakelijk leven. Omdat ik altijd denk van ja, ik ben Casper. In die rol, oké, tuurlijk, dan doe ik dit. En in die rol doe ik dat. Maar eigenlijk is dat precies dezelfde. Maar in ieder geval, op beide fronten levert je heel veel op.
Ja. Ja. Ja, ja. Ja nee, zeker. En... Kijk, vroeger, dat noemde Herman Wijfels altijd zo mooi van... vroeger had je de functionaris in het pak en de mens thuis. Hè? En je ziet dat wel steeds meer aan het loslaten zijn. En ik herinner me nog goed dat ik voor het eerst met cliënten het bos in ging... en dat ik me echt eigenlijk een beetje schaamde. Hè? Dat ik daarna ook nog een factuur stuurde. Want het voelt voor mij dan als een mooi gesprek met iemand die me dierbaar... Hè? Want na een paar gesprekken, dan worden de mensen me dierbaar. En... vond ik een heel raar idee. Hè? En nu komen ze en zeggen ze, we gaan wel naar buiten. Hè? Omdat ze voelen hoeveel dat doet. En dan is er veel meer informaliteit in kleding, in gesprekken. Privé en werk mag veel meer door elkaar heen lopen. Nou ja, natuurlijk helemaal nu met de corona dat we ook veel thuis werken. En dan zie je dat veel mensen ook zeggen, goh, wat is dat een verademing eigenlijk om. Niet in die files, niet in die kantoor, niet in de rituelen daarvan de hele tijd te zitten.
Ja, je hebt ook meer autonomie, of meer zeggenschap over wanneer je het werk doet en hoe je het doet. En meer regie eigenlijk inderdaad over je eigen werk. Ja. Hey, en nog een laatste vraag. Zeg maar, hoe zou de wereld eruit zien als iedereen vanuit zijn ware natuur leeft? Dat vind ik altijd wel een mooie vraag.
Ja,
nou, is dat überhaupt mogelijk? Is dat überhaupt mogelijk?
Nou ja, in het paradijs wel. Hè? En waarom zouden we wachten tot een paradijs zich ontvouwt en niet bijdragen aan het maken van een paradijs? En wat gebeurt er in dat paradijs? Wat mij opvalt is dat als mensen wat zeg maar meer bewustzijn krijgen, dus meer verbinding met zichzelf, meer met het eigen voelen, het eigen weten, dat ze eigenlijk automatisch ook meer verantwoordelijkheid gaan nemen voor hun omgeving. Dus ik raapte wel, als ik in het bos kom, dan raap ik altijd drie dingen op die ik makkelijk mee kan nemen, die niet te veel het gesprek verstoren, maar gewoon als basisprincipe. En ik herinner me nog goed dat ik naast een bankdirecteur liep en die zei, wat ga je nou doen? Dan zei ik, nou, ik help een beetje het bos opruimen. Dan zei hij, ja man, dat is toch onbegonnen werk? Dan zei ik, nou, als ik elke keer een klein beetje bijdraag, we zouden het allemaal doen, dan hebben we op een gegeven moment steeds schonere bossen. En dan gooit niemand op een gegeven moment meer wat neer, omdat het al schoon is. Nou ja, het was even stil. Ja, zit wel wat in. Nou ja, op die manier zou je naar het hele leven kunnen kijken. En wat me opvalt is als mensen wakkerder worden en meer in hun lijf gaan leven, hun hart meer gaan voelen wat klopt, wat niet klopt voor ze. Dat zij ook automatisch meer verbinding krijgen met hun partners thuis, met hun collega's. Maar eigenlijk ook meer verantwoordelijkheid gaan nemen voor wat er gebeurt op de aarde. Het is heel mooi om te zien op die reizen, hè, die mensen die meegaan. Als het mooiste reclame die er is, hè, om zeg maar, mensen te enthousiasmeren om mee te gaan, is een etentje hebben waar een aantal partners zitten van mensen die op reis geweest zijn. Die vertellen over hoeveel meer mensen hebben thuis gekregen naar aanleiding van de trail. Terwijl er soms een eerste reluctance, een soort terughouding is. Hè? Om te zeggen, nou, alweer een week weg en je bent al zo vaak weg. Maar eigenlijk krijgen ze er ontzettend veel voor terug. Dus we krijgen meer verbinding, meer connectie vanuit het hart. Meer verantwoordelijkheid voor alles wat leeft op aarde. Het is heel interessant om te zien dat veel mensen gaan minderen met vlees. Met gezondere gewoontes zich aanmeten. Het is allemaal onderdeel van eigenlijk meer in het lijf komen, meer uit het hoofd. Dus we krijgen inderdaad een mooiere wereld.
Ja, mooi. Nou, dat is een mooie afsluiting, Johan. Super bedankt voor al je wijsheid en inzichten. En ik ken je natuurlijk wat langer en ik heb al heel veel van je geleerd, maar vandaag ook weer mooie dingen opgestoken. Dus heel veel dank en we hebben contact.
Ja, ook bedankt. En leuk om zo met jou te delen.
Ja, mooi. Ja, lieve mensen, dat was hem weer voor deze week. Een mooi gesprek met Johan Bontje bij hem thuis in Baarn. En waar we het eigenlijk helemaal niet over hebben gehad, is het feit dat Johan ook boeken schrijft. En een van zijn boeken is bijvoorbeeld Authentiek Leiderschap. Maar moet ik maar de volgende keer met hem over hebben. mocht je van hebben genoten, heeft het je geïnspireerd, luister ook naar mijn andere podcast in deze reeks, Leiden met een Leeg Hoofd. Ik spreek mensen die mij inspireren. En dat zijn vooral mensen die een diepere gevoel durven te volgen en dat weten om te zetten in daden. Nou, ik kijk weer uit naar een volgende aflevering volgende week. En ik zie jullie dan graag weer. Oh ja, en vergeet niet, als je een tip hebt voor mij of een suggestie, mail me even naar info@kasperjones.nl. Oké, tot de volgende. Ciao.